Ik zet boven de preek het nieuwe lied.
En we letten op twee gedachten. Allereerst gaan we letten op de zangers. Er staat in vers 9 van Openbaring 5. En zij zongen een nieuw lied. Wie zijn die zij? En ten tweede gaan we letten op de zangstof. Dat vindt u in vers 9 en vers 10. De inhoud van dat lied is: gij zijt waardig, gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. Het nieuwe lied, we letten ten eerste op de zangers en ten tweede op de zangstof. Gemeente, kinderen, jeugd, muziek, dat is een geweldige gave van God. Muziek is ook een geweldige macht. Als er mensen niet meer bereikt kunnen worden door middel van de boodschap, door middel van de prediking, dan is het nog altijd mogelijk dat harde en verharde harten door het lied worden geraakt. Een lied dat kan je hart breken, dat kan je ziel versmelten. En dat gebeurde ook nog wel eens in opwekkingstijden. Dan werd er weer gezongen, dan werden er ook nieuwe liederen gemaakt en die werden uitbundig met hart en mond gezongen. En juist door dat zingen kwam er een enorme invloed op de harten van anderen. Ik ben blij ook dat er in de hemel muziek zal zijn. Er wordt gesproken, we hebben het gelezen over een harp en een lied. Ik ben blij dat wat dat betreft de duivel niet het laatste woord heeft in de muziek, maar God. Ik denk aan een uitspraak van C.S. Lewis, die zegt: er is niets op aarde wat ons zozeer een indruk geeft van de eeuwigheid als muziek. Daarin zien we iets van de naglans van het paradijs. En ik denk dat dat waar is. Ik denk ook aan die twee professoren in de theologie, die dachten dat ook. Die zeggen: nou, volgens mij het beste wat de mensen ooit hebben voortgebracht hier op aarde aan muzikale talenten en gaven, volgens mij gaat dat de eeuwigheid in. Professor Berghoff die zei: de mooiste muziek die ooit gecomponeerd is, die gaat mee. Ik denk dat er in de hemel later veel Bach beluisterd kan worden. Nou, toen had uw collega in Zwitserland, professor Karel Baart, die zei: nou, ik denk dat er veel Mozart beluisterd zal worden in de hemel. Ja, misschien dat je zegt: ja, ik ben jong, ik hou eigenlijk heel veel van preesliederen. Daar kom ook tot uitdrukking wie de Heer nou is. Nou, hoe dat dan ook zal zijn, je stamelt er maar een beetje van. Ik weet het ook niet precies, maar ik weet wel dat er muziek zal zijn en dat die muziek één loflied zal zijn op het Lam. Eén danklied voor Hem. Hemelleven, dat is zingend leven. En dat doe je dan niet alleen, maar samen met alle verloste zondaars. Al dat hele geheiligde volk waarvan we gezongen hebben, daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Eeuwig. Nou, we gaan letten op vers 9 en 10. Daar wordt gesproken over: ze zongen een nieuw lied. Als je nou een verklaring wil van wat nou Golgotha betekent en wat daar is gebeurd, dan moet je goed naar dit lied van de verlosten luisteren. Op Golgotha werd er een bruidsgemeente door Jezus voor God gekocht met zijn bloed. En daar wordt van gezongen en daar wordt over gemusiceerd. We gaan luisteren naar dat lied. Waar wordt dit lied gezongen? Niet in de kerk, niet in de concertzaal, maar dit lied wordt gezongen in de hemel. Daarom klinkt dit lied hier zuiver en schoon. Geen wanklank wordt gehoord. Wanneer zal dit lied worden gezongen? Vers 9 en 10. Ik denk dat het gezongen gaat worden op de bruiloft van het Lam. Hoe gaat dit lied gezongen worden? Ik denk dat de verlosten, ik weet het ook wel zeker, die dit lied zullen zingen in de hemel, die zingen dat warm en blij. Want ze hebben de inhoud van dat lied ervaren in hun eigen hart en aan hun eigen leven. Dus dat lied klinkt niet alleen maar zuiver en schoon, maar het klinkt ook warm en blij. Het komt niet alleen uit zingende lippen, maar ook uit zingende harten. Waarover wordt gezongen? Nou, over het lam. Over het lam. Over de heiland. Dat is het prachtigste en het meest verheven onderwerp in de hemel. Dus dit lied klinkt ook diep en rijk. Zuiver en schoon in de hemel. Warm en blij omdat het uit het hart komt. En het klinkt ook diep en rijk omdat het over Jezus gaat. Nou gemeente, vanmorgen hebben we stilgestaan bij het begin, de leeuw en het lam. En we hebben gezien dat hij, de leeuw, het lam, Christus machtig is om dat boek te nemen uit de hand, uit de rechterhand van degene die op de troon zit, uit de hand van God. En dan lezen wij in vers 8... En als het, dat wil zeggen het lam, dat boek genomen had, vielen de vier dieren, de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebben elk cites, harpen en gouden schalen vol reukwerk. Dus zodra dat lam dat boek genomen heeft uit de rechterhand van God, dan komt de hele hemel in beweging. Dat boek, dat ligt dus vanuit de vaderhand in die doorboorde hand van Christus. En dan komt heel de hemel in beweging. De engelen en de vier dieren en de 24 ouderlingen. Ze vallen allemaal in aanbidding voor hem, het lam op de troon neer. Met de overgave van een hele aard. In aanbidding. Wat is aanbidding eigenlijk? Aanbidding, ja, dat kennen we eigenlijk niet zo, denk ik, in onze gifmidden gezinte. Aanbidding, dat is eigenlijk een vreugdevol, dat vind ik een mooie definitie, een vreugdevol overweldigd worden door de heerlijkheid van de Heer. Nou, is dat nou helemaal vreemd voor u, avondmaalgangers? Een vreugdevol overweldigd worden door de heerlijkheid van de Heer. Weet je, dan ben je zo blij als een engel. Als je zo de liefde van de Heere in je hart mag ervaren. Er zijn van die momenten, hè, dat God de Vader, dat je met God mag wandelen. Aan zijn hand. Dan wandel je met Vader aan zijn hand. En dan kan het wel eens gebeuren dat die Vader opeens dat kind pakt. En het in zijn armen drukt. En het knuffelt. En dan daarna weer op de grond zet. Nou, dat moment dat je geknuffeld wordt, dat de Heere je ziel lieflijk omhelst. Dat moment, hè. Nou, dat is een moment van aanbidding. Dan wordt je ziel vreugdevol overweldigd door de heerlijkheid van de Heer. En als je ziel zo overweldigd wordt door zijn heerlijkheid, door zijn genade, door zijn liefde, dan wil je die aanbidding ook gaan uiten in je lied. Je wil dat uiten door middel van je lippen, tot uitdrukking brengen met je mond. Nou, en dat gebeurt hier door die 24 ouderlingen, door die triomferende kerk, door die verloste zondaars voor de troon, die ze willen enkel maar bezig zijn in het bewonderen en het bejubelen van wie hij is. Het loflied wordt zingende hem gebracht. En dat doen ze dan met een harp, een citer en ook schalen vol reukwerk. Ze willen hem alleen maar bewieroken. Zo vol zijn ze van Christus. Ze pakken een citer. Dan moeten we goed lezen. Dan staat er in vers 8. Hebbende elk een citer. Er staat letterlijk zoiets als ze hebben elk, ieder apart, een eigen harp. Gemeente, ik vind het zo bijzonder, hè. Ik hoop dat ik dat over kan brengen vanavond. Het is eigenlijk maar een beetje stamelen over die hemelse heerlijke dingen. Ik vind het zo bijzonder, hè, dat je mag weten als verlost kind van God, dat je dat mag zijn door genade. Dat je mag weten dat er een kroon in de hemel is, die alleen maar past op mijn hoofd. Dat er een troon in de hemel staat waarop ik alleen zal zitten. Dat er een harp in de hemel klaar ligt die alleen door mijn vingers getokkeld zal gaan worden. Dat er een woning is in het Vaderhuis waarin die voor mij bereid is, die door mij bewoond zal worden. Dat er een stoel staat aan het avondmaal van het Lam. Een stoel staat die voor mij gereserveerd is. En dat die woning straks niet leeg zal staan. En dat die stoel niet leeg zal blijven, maar dat het nou voor mij bereid is. Dat vind ik zo geweldig. Dat heil voor mij bereid. Aanbiddelijk is dat. Ze hebben elk een harp. Daar zit ook niets in, niet alleen dat die harp voor mij is, maar dat ik op die harp nou straks, als ik bij hem mag zijn, dat ik nou op die harp zal bezingen wat de weg die de Heer met mij persoonlijk in dit leven is gegaan. Er zal niet alleen straks een collectieve aanbidding zijn, een gezamenlijk zingen, maar ook iets persoonlijks, iets unieks, waarin de uniciteit van de omgang van mij en de Heer tot uitdrukking komt. Hoe moet ik dat zeggen? Een stukje persoonlijke aanbidding. Over de persoonlijke weg die hij in dit leven met mij gegaan is. En de eigen ervaringen die ik met mijn verlosser hier heb opgedaan. En ze zongen een nieuw lied. Wat is dat nieuwe lied nou? Nou, dat nieuwe lied, gemeente, dan moet ik terug naar het begin. Het eerste lied dat gezongen is, dat is gezongen door de engelen bij de schepping. Bij de schepping. Dat was het oude lied van de schepping. Het paradijs. In de morgen van de schepping hebben de engelen gejubeld toen de schepper de hemel, de aarde, toebereidde. De engelen hebben vrolijk de schepper groot gemaakt. De hemelen vertelden toen Gods eer. Het ruime hemel rond vertelde met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Dat is het oude lied. De vogels zongen tot Gods eer. De kruinen van de bomen wuifden de schepper toe. De bloemen bloeiden tot eer van hun maker. In dat schone paradijs waar dat oude lied gehoord werd, door de hele schepping was er alles wat adem had, dat loofde de Heer, bewust of onbewust. Daar werd geen wanklank gehoord. Dat is het oude lied. Alleen het oude lied is verstoord. Door die verschrikkelijke zondeval. Die heeft wat kapot gemaakt, mensen. Die zonde die heeft een barst, een scheur door alles heen doen lopen. Toen kwamen de dissonanten in het oorspronkelijke lied van de schepping. Valse tonen. Toen kwamen daar verwoestende stormen. Genesis 3. Daar kwamen verscheurende roofdieren. Die waren er in het paradijs voor de zondeval niet, roofdieren. Na de zondeval wel. Toen kwamen er huilende en wenende mensen. Toen kwamen er ook dorens en distels. De schepping zingt niet meer. De schepping zucht en is in barensnood. Die hele wereld waarin we nu leven, die kraakt en die kreunt aan alle kanten. En je denkt, hoe lang nog? Vanwege de vloek die erover is uitgesproken. In plaats van loven en zingen is het een klaaglied geworden. Is het wenen, is het vloeken. En toen kwam Christus, het Nieuwe Testament. En toen hoorde ik de klanken van het nieuwe lied weer. Niet alleen het oude lied van de schepping dat gebroken is, dat vals geworden is. Maar nou komt het nieuwe lied van de verlossing. Zacharias heeft er al van gezongen, lof zij de God van Israël, die verlossing heeft teweeggebracht. Er wordt nou gezongen niet over de schepping, maar over de verlossing. De grondslag, het fundament van het nieuwe lied, het lied van de verlossing, is gelegd op Golgotha door de genade van de Heere Jezus Christus. En dat verlossingslied, dat wordt nou hier gezongen. En gemeente, avondmaalgangers, heb je daar in uw leven wel eens mee ingestemd? Dat je nou niet alleen maar preesliederen zingt en lofliederen zingt, omdat het zo lekker samen zingt, omdat je daar een kick van krijgt. Nee, vanuit de aanbidding. Het loflied komt diep uit mijn hart. Niet alleen als ik met andere mensen ben. Oh, dat zingt wel lekker. En als er heel veel instrumenten zijn, dat is erg leuk met elkaar. En dat is ook erg goed om dat te doen. Maar soms ook alleen als ik in mijn kamer ben. Dat het opeens van binnenuit, ja, dat dat zomaar opkomt. Al fiets ik op mijn fietsje naar mijn werk toe, al zit ik achter het stuur. Ja. Het loflied komt diep uit mijn hart. I bring you more than a song. Ik breng je al meer, ik wil u meer brengen dan alleen maar een lied. Het hart van de worship, het hart van de eredienst, het hart van de aanbidding, dat bent u alleen, Jezus. Nou, iemand zegt, ja dominee, dat is niet helemaal vreemd wat u zegt, maar dat is wel alweer een tijd geleden. Die eerste tijd, hè, die zangtijd, toen. Ja, dat weet ik ook, uit mijn leven. Nou komt dat dan nooit meer terug. Dan neem je toch eigenlijk geen genoegen mee, hè. Als dat nou nooit meer terugkomt. Je gaat zo vaak als een stomme Zacharias over de wereld. Ja, eigenlijk zit er ook ongeloof in natuurlijk. Net zoals Zacharias ongelovig was. Als een stomme Zacharias. En soms is er een diep verlangen in je hart. Een verlangen. Och, wied ik derwaarts. Weer geleid. Werd ik daarna teruggeleid. Dan, als dat gebeurt, heren, dan zal mijn mond u weer de ere gaan geven. Ja. Hoe kan dat toch? Dat je mond op een gegeven moment, dat het lied verstomt op je lippen. Hoe komt dat? Ik denk, gemeente, dat dat komt, en dan spreek ik u aan en jou aan, die dat kent. Ik denk dat dat komt omdat we het lam uit het oog verloren zijn. En als je Christus niet meer in de picture hebt, dan zie je van alles en nog wat. Maar als je hem niet meer ziet, dan ben je de kern kwijt. Als Christus uit het gezicht verdwenen is, dan gaat de adem van de geest wijken. En dan komt er geen danklied meer over je lippen. Geen loflied meer. Maar alleen maar een klaaglied. Dat is de oorzaak, hoor. Zeker weten. Nou, wat is nou de inhoud van... We hebben even gelet op die zangers. Nou, de zangstof. Wat is nou de inhoud van dat lied? Nou, de hemelingen die zingen hier het nieuwe lied. En de inhoud is gij. Dat zie je een paar keer in vers 9 en vers 10. Gij. Het onderwerp van het lied is dus Christus, de Heere Jezus Christus. Gij zijt waardig. Die grote schare die niemand op zijn vingers tellen kan. Zo groot is die schare. Die wijzen nou allemaal met hun vingers naar hem. Gij zijt waardig. Er is niemand die zichzelf meer zal bedoelen. Er is ook niemand die meer zal zeggen ik. Maar ze zullen allemaal zeggen gij. Gij toch, gij zijt onze roem. Dat is het grote onderwerp van de hemel. En waarom wordt de Heere Jezus, hoor ik iemand zeggen, waarom wordt de Heere Jezus dan bezongen en bejubeld en aanbeden? Waarom prijzen ze hem? Nou, de grote bewondering die ze hebben, want, staat er in vers 9, gij zijt waardig, want, de reden waarom ze zingen, want, dat is gegrond in zijn werk. Ze bewonderen zijn persoon vanwege wat hij gedaan heeft, want Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. De grote bewondering is gegrond op zijn verlossingswerk. En gemeente, dat is de heart of worship. Dat is de kern van de aanbidding. Ook in de hemel. Ook bij het avondmaal. Dat is de kern. Kijk, dat de Heer Jezus een heerlijke koning is. Dat is een geweldig feit. Dat hij een reine priester is. Een barmhartige priester. Dat is een geweldig feit. Dat hij de Heere in heerlijkheid is. Dat is een geweldig iets. Maar dat hij het lam is dat voor mij geslacht is. Ja, dat overtreft alles. Het is gegrond op zijn werk. En dan wordt dat werk van Christus in drie werkwoorden benoemd. Er staat het werkwoord geslacht. Er staat het werkwoord gekocht en er staat in vers 10 het werkwoord gemaakt. In drie werkwoorden wordt zijn werk beschreven. Zullen we ze alle drie eens bekijken. Geslacht, gekocht en gemaakt. Geslacht. Daar moet ik eigenlijk niet te veel van zeggen vanmiddag. Als dat woordje geslacht, hè, door de Heilige Geest nou eens gaat gaat zweven in je gedachten. Als dat nou eens gaat zinken in je hart. Die Heere der Heren, die Koning der Koning, dat die nou is afgeslacht. Ik denk aan een Schotse dominee, Rabbi Duncan. Grote Schotse theoloog, die kent ontzettend veel talen. En een godvrezende man. Een twijfelende man vaak ook, maar die kon op het laatst van zijn leven soms zo diep onder de indruk zijn. Hele geleerde dingen geschreven, gedaan, gemaakt. Hij had het geloof als een kind. Rabbi Duncan op het eind van zijn leven, die had diepe kennis van schuld, zijn schuld en Gods genade. En als hij dan aan het avondmaal zat en hij hoorde dat woord in geslacht, dan gebeurde het wel dat hij soms in snikken uitbarstte. Verbroken door droefheid en ook door vreugde. Wat een woord, geslacht. Afgeslacht. Van een mes. Door mij, maar ook voor mij. Zie je die wonden zo diep geslacht? Als een gebonden lam ging dat mes van Gods recht dwars door zijn hart. Stierf hij daar bloedend, leegbloedend, stervend, ging hij de dood in. Een lam dat wegsterft. Ik heb ooit wel eens begrepen, als een schaap geslacht wordt, dan is er een traan in zijn oog te zien, kinderen. Als een lam geslacht wordt. Als Jezus als lam van God sterft, is er een traan in zijn oog te zien, terwijl dat rode bloed op die blanke vacht neerdrupt. Geslacht. En niet alleen dat hij stierf, maar dat hij doodging. Dat mes door zijn keel ging. Maar daarna dan moest dat hele lam ook in het vuur opgeofferd worden. Daar ging de brand erin. Dat mes van Gods recht in het vuur van Gods toorn. Geslacht. Gemeente, dat is een woord. Daar kan je de Heer alleen maar voor op je knieën vallen en hem voor danken. Heer, dat had ik moeten ondergaan. Oh, dat altaar, gemeente. Oh, dat altaar. Als je mij zou vragen, kan je nou het hele christelijk geloof, als je daar nou eens een tekening van moest maken. Ik weet nog wel dat een opdracht was op het seminarie, hè? Dan krijg je scholing en nascholing en zo. Kan je nou in één tekening uitbeelden wat nou het hele christelijk geloof is? Nou, er waren sommigen die hadden een duif en de anderen hadden een bloem. En de derde die hadden weer wat anders. Maar ik zou het willen uitduiden met een altaar. Daar zie je nou alles in. Een altaar. He, Abraham maakte een altaar. In het Nieuwe Testament op Golgotha staat er een altaar. Vuur. Bloed. Mes. Liefde. Lijden. Plaatsvervanging. Lieflijke reuk. God de Vader verzoend. Ik mag vrij uitgaan. Daar ben je nou alles in. Geslacht. En dat zal in de hemel een thema zijn dat voor eeuwig zal worden bezongen. Thema van het nieuwe lied. Heb jij nou wel eens alles mogen zien in het lam? Alles, hoort u dat? Ik geloof dat een gelovige iemand is. Een wederom geboren christen. Iemand is die in zijn leven een keer alles heeft gezien in het lam. Gelovigen zijn niet mensen die ergens iets met God hebben. Of ergens iets met Jezus hebben, dat vind ik nog veel te vaag. Maar ze hebben in hun leven een keer alles gezien in het lam. Volkomen vergeving van mijn zonde. Ja. Nou, dat is één. Het tweede werkwoord wat hier gebruikt wordt is het woord gekocht. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dit hemellied gaat ook over de verlossing. En dat wordt hier in het beeld van vrijkopen, loskopen benoemd. En de mensen ten tijde van dat Johannes leefde en dit opschreef, de mensen wisten wat daarmee bedoeld werd met dat woord kopen, gekocht. Bij dat woord wat Johannes hier gebruikt, dachten de mensen, de lezers van dit boek, de eerste lezers, gelijk aan het loskopen, het vrijkopen van slaven op de markt. En die kocht je dan vrij om jouw eigendom te worden. Nou, zo zijn wij ook van nature, dat zegt de Bijbel ook, slaven van de zonde verslaafd. En nou komt daar die hemelbruidegom, en daar moet u goed opletten, gemeente. Voordat de Heere Jezus die bruidsgemeente kan beminnen, moest hij die gemeente eerst gaan vrijkopen. Dat ging eraan vooraf. Ze was een slavin, ik was een slaaf verkocht onder de zonde. Christus kan zijn liefde mij niet aanbieden, alvorens hij mij eerst heeft vrijgekocht. De koningszoon, Jezus Christus, die kan zich niet aan een slavin binden, zolang ze niet vrij is. En toen kwam Christus, dat is het evangelie. Toen kwam die koningszoon naar de slavenmat van deze wereld. En toen heeft hij daar een ontzettende hoge prijs voor betaald. Om mij uit de handen, uit de heerschappij van de Satan en uit de handen van de zonde los te kopen. En dan komt het. Dat is op zich al zo groot. Niet alleen dat hij mij losgekocht heeft van mijn zonde en van de heerschappij van de Satan, al mijn verslaving heb vrijgekocht. Maar nadat hij mij heeft vrijgekocht, heeft hij ook gedinkt naar de liefde van mijn hart. Naar de liefde van mijn hart. Heeft hij gedinkt naar mijn hand. Nadat hij mij heeft vrijgekocht, heeft hij mij ook bemind. Nadat hij mij heeft losgekocht, heeft hij mij ook zijn liefde verklaard. Nou, is dat geen onderwerp om hem te aanbidden? Dat hij me nou gered heeft van de hel, dat vind ik al zo aanbiddelijk. Maar dat hij nou ook zijn hart, zijn liefde aan mij gegeven heeft, kan niet begrijpen. Dit lied wijst ook op de prijs die daarvoor betaald is. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Die liefde van de bruidegom, gemeente, die komt openbaar in de bruidsprijs die hij voor haar betaald heeft. Zo was het in het Oude Oosten, dat hoorden die eerste hoorders er ook in. Die bruidsprijs die betaald wordt. Kijk, en hoe groter de bruidsprijs was die de bruidegom betaalde voor de bruid, hoe meer waarde hij in haar zag. Een bruid die kon weten als er een hele grote prijs voor haar betaald was, dan was ze dus al heel erg bemind. Dan was ze heel veel waard voor haar bruidegom. Nou, zo zien we het hier. De bruid, de bruidsgemeente, die bezingt hier die hoge prijs die voor haar door hem betaald is. Dat is geen goud, dat is geen zilver, dat is geen edelstenen, maar het is met kostbaar bloed. Dat was een diepe weg, zijn bloed, zijn tranen, zijn lijden, waardoor hij mij heeft gekocht, de bruidsprijs. En nou begrijp ik het, gij zijt dan duur gekocht. Verheerlijkt God in uw lichaam. Echte dankbaarheid, dat niet even een uurtje hier samen bij elkaar komen. En morgen dan weer overgaan op de orde van de dag. Echte dankbaarheid, dat is dat uitzicht in gehoorzaamheid. Gij zijt duur gekocht. Het geproefd in de wijn. Gij zijt duur gekocht. Verheerlijkt dan God in uw lichaam. Dat is echte dankbaarheid. Gehoorzaamheid. Dienstbaarheid. Aan hem die alles gaf om mij te kopen. En gemeente, dat is ook wat. We zijn er zo aan gewend. Hè? We zijn er zo gewend aan die bekende klanken. Gij hebt ons gekocht met uw bloed. Met uw bloed. Hartebloed. Goddelijk bloed. Bloed van de Zoon Gods. Waardoor hij mij betaald heeft. En wie zich nou beroept op dat zoenbloed. En die zijn zonde beleidt aan God, die mag zijn eigendom zijn. Met uw bloed. Ik moet denken, gemeente, kinderen. Ik was een keer in het ziekenhuis, in een ziekenhuis, bij een gemeentelid op bezoek. Ja, dan zit je daar in een zaal, hè, en dan hoor je soms die telefoons afgaan, die bij dat bed zijn. Hè. En sommige mensen hebben nog wel een harde stem, dus dan kan je ook een beetje mee genieten van wat de buren of de buurvrouw zegt die naast je gemeentelid ligt. Nou, ik zat op een gegeven moment bij een gemeentelid en toen ging de telefoon bij een bed daarnaast. Die man die was zojuist geopereerd. En die had een infuus in. Die kreeg een bloedtransfusie. Zo, slangetje, infuus, en dan zag ik dat bloed zo lopen. Nou, toen ging de telefoon. Dat was zijn broer. En toen zei hij zo hard: Piet, ik hang aan bloed. En toen dat hoorde, dat is nou geloof. Dat is nou genade. Dat is nou christendom. Dat je hangt aan zijn bloed. En als er geen verbinding is tussen dat zoenbloed van Christus en mijn hart, als dat slangetje van het geloof ontbreekt, dan sterf ik in mijn zonde. Wie hangt er vanavond ook aan dat bloed? Daar hang ik aan, daar hecht ik aan, daar ben ik aan verkocht en daar ben ik aan verknocht. Dat kan ik niet meer missen, anders zou ik hulpeloos sterven. Nou, dit lied wijst dus op de prijs die betaald is. Dit lied wijst ook op God. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Weet je wat dat betekent? Dat de Heere Jezus nou mij als zondaar hebt vrijgekocht en bemind. En dat hij me nou aan God voorstelt. Dat ik nou verlos gekocht ben om nou God te dienen. Hoort u dat? Gij hebt mij voor God gekocht. Ten behoeve van God. Het hele verlossingslied is tot verheerlijking van God de Vader. Om hem te dienen. Het doel van mijn leven is niet dat ik gered ben. En dat ik nou ook nog maar weet dat ik Jezus van me houdt. Erg fijn dat ik dat weet. Nee, het doel van mijn leven is dat ik nou hem weer ga bedoelen. Hem gaat eren. Dat ik voor God ga leven. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt zijn lof vergroot. Voor God gekocht. Dan kom ik weer tot het doel waarvoor God mij geschapen heeft. Waarom? Hij schiet mij zijn naam ter eer. En als je nou verlost bent, dan komt dat in beginsel niet volmaakt, maar wel in beginsel, dan komt dat weer boven. Dat wordt ook het begeerte en het verlangen van je hart om voor God te leven. Dit lied wijst trouwens ook op ons. Gij hebt ons goden gekocht. Dat is het voorwerp van de verlossing. Ons. Wie zijn dat nou, die ons? Wie zijn nou die blijde zangers daar in de hemel, uit elk geslacht en taal en volk en natie? Dat zijn die mensen die niet alleen weten van dat heilsfeit op Golgotha. Wat daar gebeurd is. Niet alleen daarvan weten, maar die daar ook persoonlijk in delen. Door het geloof. En die dat ook persoonlijk mogen geloven en ervaren. Dat zijn die ons. Die jubelen niet alleen zuiver omdat ze het niet uit hun hoofd kennen, maar die jubelen met de warmte van hun hart, omdat ze het bij ervaring kennen. Ons. Ik vind het mooi dat er hier staat, ons, niet de kerk. Er zijn mensen die hebben het altijd maar over de kerk. Of die hebben het altijd maar over Gods volk, of over Gods ware volk. Of die hebben het over bekeerden, die hebben het over zij. Ja, dat volk. Hier wordt helemaal niet over die algemene termen, hier wordt gesproken over ons. Anderen, maar ook ik. Inclusief mezelf. Mag je dat nou ook weten? Dat die verlossing ook jouw deel geworden is. Niet alleen dat je weet dat Jezus stierf. Dat je dat niet alleen ter kennisgeving hebt aangenomen. Maar dat het ook dwars door je hart is heen gegaan. Ons. Dat is een groot volk, mensen. Niet benepen zijn, hoor. Dat is een groot. De Heer Jezus is niet voor niets gestorven. Hij is niet voor niets gestorven. En ook niet voor een paar mensen. Ook niet voor een enkeling, nee, voor een grote schare die niemand tellen kan. Dat bloed heeft niet ter vergeefs gevloeid. En nou wordt hier de vrucht van zijn verlossingswerk, dat wordt hier door dat woord ons aangegeven. Dat is die bruidsgemeente, door bloed gekocht. Dan komen ze van allerlei talen en tongen en natiestaten en volk en geslacht, Jood en heiden. Blank en bruin, de gele Chinees uit donker Afrika, jong en oud, man en vrouw, Grieken, Nederlanders, dorpelingen, stedelingen, ook kinderen, ook kinderen. Als ik zie, als ik denk aan die verlossing die daar zingen voor de troon van God en het Lam, dan zie ik daar ook een grote kinderschaar staan. Daar staan, daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Verlost van zonde en van gevaar, tot eer van 's vaders zoon. Alle kinderen? Nee. Nee, niet alle kinderen. Wilt u daarmee zeggen, dominee, dat je ook als kind verloren kan gaan? Ja, dat wil ik zeggen. Het is dus echt niet zo, tot je 18e zit het wel goed. En na je 18e, als je voorstelt, dan ga je er eens even over nadenken. Tot je 18e, dan val je nog onder je ouders. En dan, als je dan plotseling sterft, dan zit het wel goed in mij gedoopt. Nee, ook kinderen. Ik heb een vraag dan, dominee. Ik heb een vraag. Daarboven jaagt een grote schaar. Ja, dat is waar. Maar hoe kwamen ze dan in dat heerlijk oord? Goeie vraag. Hoe kwamen ze in dat heerlijk oord, die kinderen? Zij kwamen in dat heerlijk oord, want zij hoorden Jezus' stem. Ze geloofden in zijn dierbaar woord met een kinderlijk geloof en een kinderlijk hart. En ze gaven hun hartjes aan hem, juist, en die kinderen komen in de hemel. Zeg je dat ook tegen uw kinderen? Gij hebt ons goden gekocht uit alle geslachten, talen, volk en natie. Dat woordje uit, weet je waar dat op wijst? Op de uitverkiezing. Ja. Ja, dat ga je natuurlijk niet zeggen in een evangelieprediking, de uitverkiezing. En dan kom je met de uitnodiging. Maar in de hemel wordt gezongen over de uitverkiezing. Gij hebt ons uit al die volken en talen. U hebt ons daaruit gehaald. Weet je, de uitverkiezing, daar kan je alleen maar van zingen. Achteraf. Als je in de hemel bent. Ik kan het niet begrijpen, Heer. U hebt me eruit gehaald. Uit mijn volk. Uit mijn familie. Soms uit mijn gezin. De Zoon Gods die vergadert. Catechismus. De Zoon van God die vergadert uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente. Nou hier wordt dat bezongen. U hebt me eruit gehaald. Uw liefde heeft me uitverkoren. Ook dat vind ik aanbiddelijk. Ik kan het niet begrijpen, Heren. Waarom hebt gij het op mij gemunt? Daar er zoveel gaan verloren. Die verloste zondaars voor de troon. Ja, die hebben hun aangezicht gericht naar de troon waarop het Lam zit. En ze kunnen het niet begrijpen, ze kunnen alleen maar bejubelen, wel zalig. Die gij hebt verkoren. En dat ik daar nou bij mag zijn. Die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Is het geen wonder dat je nou vanmorgen mocht naderen en mag zitten? Dat de Heer nou naar je omzag, dat de Heer je opzocht, dat hij je opraapte. Al misschien wel enige in het gezin, enkeling in de familie. De enige in je buurt. Niet om hoogmoedig op te worden, maar om God voor te aanbidden. Je hebt me eruit gehaald, Heer. Uit de drek verhoogd. Uit dat vastgeroeste godsdienstige systeem van licht of zware godsdienst. U hebt me eruit gehaald uit die bagger van de modder, van de drugs, van de verslaving, van gokken, van seks. U hebt me eruit gehaald. U hebt me gekocht en u hebt me bemind. Nou, daar kan je alleen maar van zingen. En gemeente, nou zijn we er nog niet, maar het laatste. Ik had het over 3 werkwoorden. Weet u nog, geslacht. En over gekocht, het laatste werkwoord wat hier genoemd wordt, dat is het woord gemaakt. Gij hebt ons voor God gemaakt, vers 10, tot koningen en priesters. Ja, dat is het hoogtepunt eigenlijk, de climax. Dat is de climax. De Heere geeft niet alleen genade, hij geeft ook eer. Dat hij me gekocht heeft, dat vind ik al zo'n wonder. Dat hij me opgezocht heeft. Als de Heere mij niet had opgezocht, de gemeente, dat bent u toch wel met me eens, godvruchtige avondmaalgangers. Als de Heere je niet had opgezocht, dan was ik als een lam naar de hel gelopen. zo mak ga ik met de Satan mee. Maar hij heeft me opgezocht, naar me omgezien. Hij heeft me stilgezet, hij heeft me veranderd. Hij heeft me gekocht. En hij heeft me gekroond. Gij hebt ons gemaakt tot koningen. En die hebben altijd een kroontje op, hè, kinderen. Gij hebt ons gemaakt tot koningen en tot priesters. Dan mag ik straks niet alleen die aarde beërven, maar ook nog beheersen samen met hem. Nou mag ik als koning in zijn paleis met hem meeregeren. En dan mag ik als priester in zijn tempel zijn lof voor eeuwig bezingen. Weet je waarom die verloste zondaars, weet je waarom ze zo warm dat lied in de hemel zingen? O gemeente, ze voelen de tegenstelling tussen wat ze vroeger waren en nu zijn geworden. Kan je er een beetje meekomen vanavond? Weet je nou wat ik het over heb? Die tegenstelling tussen vroeger, wat je nou vroeger was, en wat je door genade nu bent geworden. Vroeger was ik ook zo'n, ja, verslaafde. Was ik ook verkocht onder de zonde. Zag ik ook helemaal geen heerlijkheid en geen... Had ik Jezus niet lief en ik zou ook niet weten waarom ik hem moest gaan liefhebben. Ja, dan hoorde je in de kerk, je moet van Jezus houden. Nou ja, dat mag een ander doen, maar ik heb daar voorlopig ook geen zin in om dat te gaan doen. Maar God ging door, eenzijdig in jouw leven. En toen werd hij je te sterk. Toen heeft hij je overmocht, toen heeft hij je overwonnen. En toen heeft hij je hart overgebogen naar hem toe. En toen ging je dingen in hem zien en zei, Heere, ik kan niet begrijpen dat ik 16 jaar, 18 jaar van mijn leven verspild heb. Dat ik het dan nooit gezien heb, dat kan ik het niet begrijpen. Dat ik het wel gehoord heb, maar ik heb er altijd langs gehoord. Ik merkte er niet op. En dat ik het nou mag zien, dat ik het nou mag horen. Die ommekeer. En daarom kunnen ze dat niet zo warm zingen. Ze weten wie ze vroeger waren en wie ze nu door genade zijn geworden. Dat de Heere mij verheven heeft in de priesterstand en de hemeladel. Gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters. Eens was ik een zondaar, een vreemdeling. Een zondaar, maar nu een verlost, o Heer, en nu geen zondaar meer. Maar door genade een kind van God. Ja, gemeente, dat is de climax, hè. Gaat u nou een beetje aanvoelen wat aanbidding is? De Heer Jezus heeft de troon van zijn heerlijkheid verlaten. En waarom? Waarom? De Heer Jezus heeft de troon van zijn heerlijkheid verlaten, daar zat hij alleen op. Daar zat hij alleen op. Hij heeft de troon van zijn heerlijkheid verlaten om nou met een grote schare die niemand tellen kan terug te keren op die troon. Om nou met geredde zondaars terug te keren. Niet alleen dat hij de zonde, mijn zonde vergeeft, dat is al zo groot. Maar dat hij me nou ook verheft in de koningsstand. Nu al in principe mag ik hem de lof toebrengen. En mag ik bidden tot hem priesterlijk. Mag ik koninklijk strijden tegen de zonde, maar straks volmaakt. Mag ik als een reine priester hem loven. En als koning in luister met hem regeren. Nou, gemeente, Gods genade. Ziet u dat de Heere, ja, hoe royaal de Heere is. Hoe royaal. He, dat hij, kijk, er zijn mensen die zeggen, oudere mensen denk ik, heer dominee, ja, ik vind het eigenlijk, het is zo groot, he, die genade, zo'n wonder voor me. U had het net over die uitverkiezing, vooral een moeilijk stuk. Ja, nou hoop ik maar dat ik straks een dorpelwachter mag zijn in de hemel. Als ik nou straks het laatste plaatsje mag hebben, al is het bij de drempel, maar als ik nou straks maar een dorpelwachter mag zijn. Dan zou ik al eeuwig kunnen zingen. Maar weet u, dan ken je de Vader eigenlijk nog niet erg goed. Dan weet je nog niet erg goed wat er in het vaderhart leeft. Want God wil zijn kinderen niet tot dorpelwachters maken, ergens achterin op de drempel, zo bij de deur. Nee, die dorpel, die is niet bedoeld voor kinderen, die is bedoeld voor knechten. Daar mogen de engelen straks op staan. In het vaderhuis staan de engelen bij de dorpel. Maar kinderen, ze mogen aan tafel. Kinderen die mogen hoger opkomen. Vind je dat niet geweldig? Dat is zo groot. Die dubbele aanstelling. Koning en priester. Niet alleen een knecht, maar ik mag dicht bij God, dicht bij de drie enige God verkeren. Als kind, in de schoot van vader. Niet als de drempel, welke vader laat zijn kind aan de drempel staan? Nee, elke vader die, als het goed is, elke goede vader die knuffelt zijn kind. Dan mag hij op schoot zitten. Nou, daarvan wordt gezongen. Ziet u nou ook een verschil tussen engelen en kinderen? Engelen en verloste zondaars, ze staan allebei rond die troon. In de hemel. Maar die verloste zondaars staan er het dichtst bij. Die staan het dichtst bij de troon, het dichtst bij vader, het dichtst bij het lam. En dan om die troon en om die verloste zondaars heen, als tweede cirkel de engelen. Engelen zijn knechten, die staan altijd een stukje achteraf, meer achteraf dan kinderen, die staan dichterbij. Nou, gemeente, dat lied. Een heerlijk lied, een loflied. En als dan die scharen die niemand tellen kan, hè, als die verloste zondaars dat lied hebben gezongen, dan gaan de engelen er nog eens een schepje bovenop doen. Dan lezen we in vers 11, en ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon. Hé, die gaan ook hun partij meespelen. En dan lees ik in vers 13 dat het alle schepsel in de hemel en op aarde onder aarde, dat die dus ook nog een partij gaan meespelen. Dus eerst zingt de gemeente, de triomferende kerk. Het is één groot loflied met verschillende coupletten. Het eerste couplet wordt gezongen door de verloste zondaars, de gemeente. En dan het tweede couplet wordt gezongen door de engelen. En het derde couplet wordt door alle schepselen gezongen. De gemeente begint. En die zingen een lied wat de engelen niet kunnen zingen. De engelen zijn knechten. Die kunnen alleen maar Gods almacht bezingen. Maar kinderen die kunnen zijn liefde bezingen. Voelt u het verschil tussen een engel en een kind van God? Een knecht en een kind van God. Engelen die prijzen de Heer Jezus anders dan gelovigen. Engelen hebben de verlossing gezien. Maar ze delen niet in de verlossing, want die engelen zijn niet gevallen, die hebben geen verlossing nodig. Zij hebben geen deel aan het verlossingswerk. Maar een kind wel, een kind van God. Die heeft dat ervaren. Ja, engelen die hebben de Heer Jezus wel ondersteund in zijn lijden. Weet u nog in Gethsemane, nee? Dat een engel kwam om Jezus te ondersteunen in zijn lijden. Om te sterken in zijn lijden. Maar engelen kunnen de Heer Jezus voor zijn lijden niet danken. Want ze delen niet in de vruchten van dat lijden. Ze zingen dus wel het lied van de aanbidding, engelen. Maar niet het lied van de verlossing. En dat gaat verder. Dat mogen kinderen zingen. En tenslotte, vers 13. Dan zie je dat alle schepsel invalt. Alle. Alle schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde, in de zee zijn. En alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen. Hem die op de troon zit in het lam, zij de dankzegging, eer, heerlijkheid en kracht in alle eeuwigheid. Alles. O gemeente, dan zal het waar worden. Nu niet, nu niet. Maar dan zal het waar worden wat we dadelijk gaan zingen op Psalm 150. Alles wat adem heeft, loven de Heer. Dat is nooit gebeurd. Ja, het paradijs. Maar sindsdien niet meer. Sindsdien niet meer. Maar dat komt nog. Dan zullen ze hem loven die op de troon zit. God, mijn Vader. En ook het Lam, mijn lieve zaligmaker. Dan zal alles hem bejubelen. Mensen, engelen, dieren, planten, sterren, vissen, alles. Dan zal alle knie zich voor hem buigen, alles. Hij die eens door de wereld verworpen was. En nog steeds zijn er ontzettend veel mensen die de naam van Jezus misbruiken als een vloek. Hij die eens door de wereld verworpen was, straks zal de ganse wereld vervuld zijn met zijn lof. Eens buigt zich eens, straks, spoedig. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. En de engelen zingen voortdurend zijn lof. O, mochten we allen, gemeente, allen, allen, om Jezus heen staan. Mag ik eens een raad geven, jongens, meisjes, kinderen, jeugd. Serieuze jeugd, onverschillige jeugd. Jeugd die er een beetje half bij hangt, je weet het eigenlijk nog niet. Verder aan, mag ik een raad geven. Ik zou, als ik jullie was, als ik jou was, nu al vrijwillig voor hem buigen. Dan valt alleen maar mee. Straks moet je toch een keer door je knieën.
Echt.
Dan moet het. Ik zou het nu al vrijwillig voor hem doen. Dan valt het alleen maar eeuwig mee. O, mochten wij allen om Jezus heen staan. Allen. Dan denk ik aan mijn vrouw. En dan denk ik aan mijn kinderen. Dan denk ik aan mijn ouders. En dan denkt u misschien aan uw man. Dan denkt u aan uw kinderen. Ja, die eigenlijk niet meer komen. Die helemaal geen waarde zien. Ja, die kerk, dat kan ik me dan nog een klein beetje. Maar ook geen waarde meer zien in Jezus. Het hangt er allemaal maar bij. En dat zie je met smart bij je kinderen. Of bij je kleinkinderen. Of je denkt als serieuze jongen of meisje aan mijn ouders. Ja, het is allemaal maar voor de sier. Het is allemaal voor de buitenkant. O, mochten wij allen. En dan denk ik aan de hele gemeente, aan de kerkraad en al die avondmagangers. Allemaal van vanmorgen, allen. En dan denk ik aan u die daar zit en die daar zit en die daar zit en die daar zit en die daar zit. Allen. Geen één uitgezonderd. O, mochten we allen om Jezus heen staan. O, wat zal dat een wonder zijn. Dat niet vanzelf, dat niet natuurlijk, dat niet vanzelfsprekend, dat niet gewoon. Dat zal een eeuwig wonder zijn. Maar God is een God van wonderen. En dan hieven wij juichend de jubeltoon aan. Jezus, uw naam zij eer. Want gij zij der mensen en der engelen Heer. Amen.